Ik wil graag met u lezen de eerste verse van Hebreeën hoofdstuk 12. Hebreeën hoofdstuk 12, vers 1, waar staat: daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus, dewelke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Want aanmerk deze die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Tot zover. En dit is dan een van die schriftplaatsen waar de apostel Paulus het leven van de gelovigen vergelijkt met het lopen van een loopbaan. Feitelijk een renbaan, want lopen is in de Bijbel nog steeds rennen, hardlopen namelijk. Het lopen van een renbaan, het voeren daarmee ook van een strijd. Het is misschien niet helemaal hetzelfde met zijn begrippen die elkaar op dit gebied in elk geval dekken. Het lopen van een loopbaan die ons nou eenmaal voorgesteld is. En dan staat erbij dat wij daarbij zouden zien op de overste leidsman en voleinder des geloofs. En wie het weet mag het zeggen, denk ik dan, als ik het lees. Want deze woorden, overste leidsman en voleinder des geloofs, betekenen gewoonlijk niet zoveel, begrijp je me goed. Ze betekenen wel wat. Maar ik heb nog altijd het idee dat men de verse leest, of dit vers leest, alsof dat er helemaal niet staat, overste leidsman en voleinde des geloofs. En dat men gewoon leest, ziende op Jezus. Met de gedachte van, wij zien op Jezus. En als u dan vraagt, maar waar moet ik heen kijken om te zien? Staat erachter, die is gezeten aan de rechterhand des troons van God in de hemel. En of men het ooit zo verklaard heeft, denk ik niet. Maar dat men het zo leest en dat er van het vers verder niks terechtkomt, dat lijkt me een duidelijk gegeven. De gedachte is dikwijls, wij lopen onze loopbaan en daarbij zien we dan maar op de Heer. In de hemel uiteraard, aan de rechterhand Gods, want dat schijnt te betekenen in de hemel. En in de praktijk blijft van zo'n vers dus helemaal niets over. En daarom ga ik er weer eens op in. Mede, maar dat hoef ik niet altijd te vertellen. Maar mede omdat men daarnaast ook zelfs nog bij gelegenheid kans ziet om het vers nog helemaal uit te hollen ook. Op de methode van iemand zei maar laatst, nou, het is de methode dat je een wekker sloopt, je haalt er een onderdeeltje uit, een tandwieltje, je bekijkt het van alle kanten enzovoort en je legt uit wat een mooi wieltje dat is en waar het voor dient, maar je krijgt het absoluut niet meer in die klok terug. En die kun je weggooien, dus zo zit het eigenlijk, hè? Woordstudie noemt men dat in sommige kringen. Nou goed, misschien dat ik dat nog noem, maar laat me zitten. Het is ook niet echt van belang. Maar ik kan me daar kwaad over maken. Dat men net zo lang in de Bijbel zit te knippen en te sleutelen, zodat men een verzameling losse woorden over heeft die alles kunnen betekenen wat men ervan maken wil. En als men ze weer in elkaar zet, dus bij elkaar, dan staat er misschien wat, maar Joost mag weten wat. Je houdt van de Bijbel op die manier namelijk echt niks over. Het werkt absoluut niet. Wat er wel staat in dit schriftgedeelte maakt deel uit van een veel grotere context. Natuurlijk, het maakt deel uit van heel de Hebreeënbrief. Maar feitelijk van een gedeelte dat al begon in hoofdstuk 10, waar we namelijk terechtkwamen bij de, wat wij populair noemen, de praktische toepassing van het verklaarde. Van de voorgaande hoofdstukken dus. Hoofdstuk 10. En dat begint eigenlijk bij vers 19. Dewijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben, zo laat ons, enzovoorts. Een vrijmoedigheid die gebaseerd is op wat uiteengezet is. En omdat wij dat hebben, zouden wij daar de consequenties uit trekken. Laat ons dan. Wat dat precies volgt nou, dat ga ik nog niet gedetailleerd toelichten. Maar dat zijn zo de woorden hier. Laat ons dan, enzovoorts. En de gedachte is, de eenvoudige gedachte is, want moeilijker wil ik het nou helemaal niet maken. De eenvoudige gedachte is dat wij zouden leven uit geloof. Dat wij zouden naderen tot de troon der genade, maar zo staat het in hoofdstuk 4. Er staat hetzelfde. Terwijl wij dan broeders, enzovoort, een hoge priester hebben, enzovoort, laat ons ingaan tot de troon der genade. Waarbij de gedachte is dat we onze levens, onszelf, onze zielen, of hoe het maar heet, beschikbaar zouden stellen aan degene die op de troon zit. Kortom, wij zouden ons onderwerpen aan degene die op de troon zit, of wij zouden dienen degene die op de troon zit, en dat is inderdaad de hoge priester en koning van het nieuwe verbond, zoals ons voorgesteld in elk geval in dit Bijbelboek. En wij zouden dat doen. Het is een ingewikkelde manier om te zeggen, nou ingewikkeld, het is een ingewikkelde manier, ja. En het is zo omdat wat hier gezegd wordt ontleend is aan oud-testamentische symboliek. Dat wil zeggen oud-testamentische instellingen, de instelling van het priesterschap en bijzonder het hoge priesterschap van Aaron en zijn bediening op grote verzoendag, daar is het aan ontleend. Maar dat ga ik nou niet uitleggen, maar daarom krijg je hier zulke vreemde termen. Terwijl wij een hoge priester hebben enzovoort, laat ons met vrijmoedigheid ingaan tot de troon der genade en dat soort dingen meer. Het zijn wat vreemde termen, maar ik wilde zeggen, het is een ingewikkelde manier om te zeggen dat wij uit het geloof zouden leven. En dat we ons zouden onderwerpen aan degene die op de troon der genade zit, want uit genade zijt gij zalig geworden en door het geloof. En geloof en genade zijn rechtstreeks met elkaar evenredig, staan in oorzakelijk verband met elkaar. We hebben deel gekregen aan de genade Gods. En we zijn geplaatst onder de heerschappij der genade op grond van geloof. Wel, waar dat dan zo is, zouden wij ook praktisch in ons leven uit het geloof en dus uit de genade Gods leven. Maar die terminologie vindt hij op vele andere plaatsen. In vele andere brieven. Hier wordt het ontleend aan de wet, zal ik maar zeggen, in ieder geval aan de Mozaïsche of Levitische instellingen. Niettemin wordt ook de gebruikelijke term gebruikt, die trouwens ook ontleend is aan het Oude Testament. Dat gebeurt in de laatste verse van hoofdstuk 10. Er staat in vers 37. Ja, als ik dan wat wacht, dan denk ik, nee, ik kan beter eerder beginnen, maar doet niet. Vers 37, daar staat. Want nog een zeer weinig tijd, en hij die te komen staat, zal komen en niet vertoeven. En dan maar de rechtvaardigen, en dat zijn wij toch stuk voor stuk als gelovigen, gerechtvaardigd in Christus, toch? De rechtvaardige zal uit het geloof leven. En het eerste wat ik er altijd van zeg, is dat er niet staat, de onrechtvaardige zal uit het geloof of door het geloof leven ontvangen. Heb je dat? Dat staat er niet. Dat is wel zo, zeg ik dan altijd, maar hier staat het niet. Hier staat dat degene die al door geloof, anders kan het niet, rechtvaardig is, zou ook uit geloof leven in de praktijk. Want je kunt wel zeggen dat je een kind van God bent, maar als je als kind van God leeft, dat is weer heel wat anders. Je kunt wel zeggen dat je heilig bent, maar of je heilig leeft, ja, dat is dus een andere zaak. Je kunt wel zeggen dat je gelovige bent, maar als de werken er niet zijn, is je geloof dood. Zei ooit eens iemand wiens naam niet zo noemen dat Jacobus was. Die is niet zo populair, heb ik begrepen. Sommige kringen. Nou goed, laat maar zitten. Maar er staat dus gewoon, de rechtvaardige zal uit het geloof leven, in afwachting van de komst van hem die te komen staat. Vers 37. Het is een gedachtegang, ontleend overigens wel degelijk aan het Oude Testament, want het staat in Habakkuk 2. Zoek ik ook nooit op, bijna nooit, omdat het een wat ingewikkelde constructie is daar. Maar dat vers uit Habakkuk wordt op vele plaatsen aangehaald, of althans op meerdere plaatsen in het Nieuwe Testament. Nou goed, rechtvaardigen zou uit het geloof leven, en dan staat erbij, en zo iemand zich onttrekt, dat wil zeggen, zo iemand niet meedoet, zo iemand, een rechtvaardige dus, niet uit het geloof leeft, dan is hij wel een kind van God, is hij wedergeboren tot een levende hoop en hoe het allemaal maar heten mag. Maar als hij daar niet uit leeft, wel zegt de Heer, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Nog steeds ontleend aan Habakkuk 2. En ook hier dus weer aangehaald. Het is een praktische kwestie. En dan zegt de apostel vervolgens, maar wij zijn niet van, dat wil zeggen wij behoren niet tot, wij zijn niet van degenen die zich onttrekken en in wie God dus geen behagen heeft. Wij zijn niet van degenen die zich onttrekken ten verderve. Zou er dan verderf komen over een gelovige? Jazeker wel, over zijn ziel, over zijn praktisch leven. In ieder geval wanneer hij geopenbaard wordt voor de rechterstoel van Christus. Is het nou helemaal zo? Doch hij zelf zal behouden worden, doch al zo als de vuur. Met dank aan 1 Korinthe 3 voor de gelegenheid. Maar Paulus zegt, wij zijn niet van degene, daar horen wij niet bij, tot degene die zich onttrekken ten verderven. Maar wij behoren tot degene die geloven tot behouding der ziel. Want het was de bedoeling, einde van vers 34, dat wij een beter en blijvend goed zouden ontvangen in de hemel. Dat wij zouden ontvangen een grote vergelding des loons, einde van vers 35. En dan einde van vers 36. Wij zouden wat ons beloofd is ontvangen. We zouden de beloftenis wegdragen. Kortom, wij zouden op grond van leven uit geloof loon ontvangen van de Heer. Loon, erfenis, aanstelling tot zoons en zo de bekende termen, mag ik aannemen. En op de vraag, maar hoe doe je dat dan? Zegt de apostel, ja, dat kan ik je niet vertellen, want je leeft niet onder de wet. Dus als ik je nou vertel hoe het moet, dan sta je weer onder de wet. Dus dat gaat niet. Hoe leef je uit geloof? Nou, zegt de apostel, kijk dan maar eens naar hoe die oud-testamentische gelovigen dat gedaan hebben, zoals Abel, Henoch, Noach, Abraham, Sarah, hoeveel waren er? Sarah, Isaac, Jacob, Jozef niet te vergeten, Mozes, uitgebreid. En dan Rachab de Hoer, ook een fraai voorbeeld denk ik altijd. Gideon, Barak, Simson, Jefte, David, Samuel enzovoort. Want dat zijn zo de namen die opgesomd worden in het nu volgende hoofdstuk. Maar heel dat hoofdstuk 11 is natuurlijk gewoon een illustratie, of geeft vele illustraties van hoe dat er zo al uit kan zien. En daarna gaat het gewoon verder in hoofdstuk 12 vers 1. Men zou dus hoofdstuk 12 vers 1 moeten lezen meteen achter hoofdstuk 10... Behalve dan dat men de zin, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, die zin zouden wij dan uiteraard weglaten, want dat is de verwijzing naar hoofdstuk 11. Want die getuigen waarna verwezen wordt, dat zijn dus deze oud-testamentische gelovigen onder andere. Dat is toch duidelijk, hè? Wij zouden leven uit geloof en daarom laat ons afleggen alle last die ons en zonder die ons lichtelijk omringt en laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Wat we zouden afleggen heet last, namelijk zonde, want de zonde is tot last. En ik moet u zeggen, was het maar zo makkelijk dat je de zonde gewoon kon afleggen. Het zou voor sommigen onder ons waarschijnlijk de oplossing van heel wat problemen zijn. En waarom staat er dan, laat ons afleggen? Een eenvoudige reden dat het niet gaat om de zonden, maar de zonde, enkelvoud, last ook, enkelvoud. Dat kan in dit geval niet onze zondige natuur zijn, want die kunnen wij niet afleggen. Daarvan zijn we pas vrij nadat wij verlost zijn van het vlees, zoals het heet. Welke last, namelijk welke zonde, is het dus die wij zouden afleggen? Ja, hoor eens, wij zouden leven uit geloof. Welke zonde zouden we dus afleggen? Ongeloof. Moeilijker is het niet. Alleen je moet de draad van het verhaal vasthouden. Nou goed, dat kan je namelijk afleggen, want u en ik hebben al lang gehoord, voor sommigen van ons jaren geleden, dat tot geloof komen, dat is een keuze maken. En tot geloof komen is ongeloof afleggen, eigenlijk. Is gewoon een keuze maken. Ik kies hiervoor. Ik kies voor het woord Gods en daarmee voor de Heer Jezus Christus. Dat zouden we doen zonder enige reserve. De ellende is dat vele gelovigen zoveel ongeloof met zich meedragen. Omdat ze wel behouden willen worden en in de hemel komen, maar vast willen houden aan het bestuur over hun eigen leven. Wat tamelijk naïef is, want dat kan men niet zelf besturen. Lot en toeval bepaalt het al. Tijd en toeval bepaalt dit alles. Ik heb laatst eens gehoord in Urk. Ja. Nou goed. Laat maar zitten. Maar zo is dat. Maar men zou dus die zonde afleggen. Die ons wellicht, want dat is de betekenis van de term, die ons wellicht lichtelijk omringt. Wij zouden dat ongeloof opgeven. We zouden ons volledig overgeven aan de Heer en zijn woord. En daarna onze loopbaan lopen. Begrijp u me goed? Niet een loopbaan, de loopbaan. En meer in het bijzonder de loopbaan die ons is voorgesteld. Men zo ligt de klemtoon in het vers ook. Zeg ik zonder aarzelen. Niet omdat ik dat vind. Maar gewoon omdat het aangereikt wordt door hoofdstuk 11. Laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Want u en ik weten natuurlijk al lang dat de loopbaan van Abel een andere was dan die van Henoch. In beide gevallen was het tamelijk kort, als u het mij vraagt. Althans, het eindigde nogal vreemd. Hoef het toch hopelijk niet uit te leggen. En daarna krijgen we de loopbaan van Noach. Ja, de loopbaan van Noach, de loopbaan die Noach was voorgesteld. Het was er een van een boot bouwen en zo, hè. In zijn achtertuin, denk ik altijd. Maar goed, dat heb ik op de zondagsschool geleerd, inderdaad. Maar, en dan had je de loopbaan van Abraham, dat begon op lopen te lijken. Die uit zijn land en uit zijn maatschap en uit zijn vaders huis moest gaan naar een land wat de Heer hem wijzen zou zonder te weten waar hij komen zou. Dat was zijn loopbaan. En dan nog een loopbaan in geloof dat de Heer hem nageslacht zou geven, maar hij had het niet totdat hij 100 jaar was. Of zo, was het 99, nou ja, zoiets. Gaat het nou niet om, maar op hoge leeftijd in elk geval, dat was dan zijn loopbaan. En hij heeft met de kinderen die hij kreeg vervolgens nog heel wat te stellen gehad. Maar goed, dat was zijn loopbaan. En die van Sarah was ook zoiets, zal ik maar zeggen. En zo hebben de loopbanen van Jacob, was ook, ook niet zo'n fraaie. Dat was de volgende in de rij. Dan volgt die van Jozef, dat was uiteindelijk een hele fraaie. Maar het ging ook door een heleboel ellende heen. Maar het was allemaal totaal verschillend. En het had alles met elkaar weinig van doen. Maar de enige overeenkomst tussen al die loopbanen was dat men vertrouwen zou stellen op de Heer die hen die loopbaan had voorgesteld. Hebben die nog? In geen enkel geval gaat het daarbij om een leven wat men zelf koos. Toch? Het was een loopbaan die er van hoger hand, van de Heer zelf, werd voorgesteld. En daar gaat het om. En ik aarzel niet om te zeggen dat het voor een ieder geldt. Alleen wordt het meestal niet loopbaan genoemd. Of meestal niet. Het wordt soms loopbaan genoemd. En soms wordt het genoemd dat wij gaven, namelijk verantwoordelijkheden, hebben ontvangen van de Heer. Zo laat ons die gaven besteden. Ongelukkig gezegd, maar in ieder geval laat ons onze verantwoordelijkheid dragen. Maar die is voor ieder van ons verschillend. Alleen wat er gemeenschappelijk is, dat is inderdaad dat het erop aankomt dat men de loopbaan loopt die de Heer ons voorstelt. En dat we dat doen in vertrouwen op en in de kracht van de Heer. En in alle gevallen, het staat er ook nogal een paar keer bij, aan het eind van hoofdstuk 10, maar ook in hoofdstuk 11, in alle gevallen zinde op de vergelding des loods. Zinde op de betere beloftenissen die wij zouden wegdragen. Zinde op de behouding der ziel. Verwachtende een betere opstanding, opdat wij een betere opstanding verkrijgen zouden. Het is een wat rare uitdrukking, maar die staat er ook in hoofdstuk 11. En zelfs wij zouden zien op de heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden, want daar komt het in de praktijk op neer. En dat hebben we ook gemeenschappelijk. Zinde op de vergelding des loons. Dus ik houd die uitdrukking er maar even in. En nadat dat dan gezegd is dat wij met bereidheid tot lijden, met leidzaamheid zouden lopen de loopbaan die ons is voorgesteld, naar het voorbeeld van zoveel Oud-Testamentische gelovigen, staat er dat wij dat zouden doen en daarbij zouden zien op, en dat betekent hopen op. Of het in het woordenboek staat, zuster, dat weet ik niet. Maar dat het dat betekent, ja, dat lijkt me duidelijk. Ziende, ja, of zien betekent hopen, ja, hier wel. Ziende op, en dan komt de uitdrukking. zinde op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus. Nou ja, eerst maar de korte dan. Zinde op Jezus. En let op, niet Christus. Dat had ook gekund hoor. Maar het staat er niet. Of de Heer, maar dat staat er ook niet. Zinde op Jezus, de naam van de mens. De naam die hij kreeg bij zijn menswording. De gedachte is dat Jezus zelf de loopbaan gelopen heeft die hem voorgesteld was. Het gevolg daarvan is dat wij die loopbaan in ieder geval niet hoeven te lopen. Die loopbaan via het kruis. Toch? Hij is die vriend die in onze plaats wilde staan immers. En nog steeds staat. In elk geval, dat was zijn loopbaan. Die heeft hij gelopen. En het resultaat daarvan is, staat er, dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods. Niet, er staat niet, hij is nu maar nu inmiddels gezeten aan de rechterhand Gods. De gedachte is een heel uitdrukkelijk, dat blijkt ook uit het hele verband waarin staat, dat het resultaat van zijn loopbaan is, voor hem, dat hij, Jezus, gezeten is aan de rechterhand Gods. En met de termen die we veel vaker gebruiken, hij is tot zoon gesteld, tot eerstgeborene, tot koning en hoge priester en hoe het allemaal maar heten mag. En tot hoofd van de gemeente, niet te vergeten. Maar het is niet maar alleen een feit. Het gaat erom dat is voortgekomen uit de loopbaan die hij gelopen heeft. Zoals Filippenzen 2 het zegt, hij is uitermate vernederd geworden. Wel, daarom ook heeft God hem uitermate verhoogd. Niet. En sindsdien heeft God hem uitermate verhoogd, of daarna. Nee, daarom. Het een is het oorzakelijke, het een is het oorzakelijke gevolg van het andere. Dat wil zeggen, zijn verhoging aan de rechterhand God, zijn uitermate verhoging, is het gevolg van, of is het loon op, zijn uiterste vernedering. Dat is waar het om gaat. En daar ging ook het hele vorige hoofdstuk over en zo. Namelijk over die vergelding des loons. Daar dient het allemaal toe. Dat is, er wordt hier in vers 2 gezegd over de Heer Jezus. En wij zouden op hem zien, omdat hij inderdaad zijn loopbaan gelopen heeft. En inderdaad daarvoor het loon heeft ontvangen, is de gedachte. En dat loon kwam niet onverwacht, want het was wat hem beloofd was. Dat kan ik makkelijk laten zien. In het Oude Testament staat het op vele plaatsen. Vooral zeer uitgebreid in de psalmen. Het is hem beloofd. Dat hij zou opstaan uit de dood. En inderdaad het zou verhoogd worden. En dat geheel de aarde aan hem zou onderworpen. Heel de schepping en dat soort dingen meer. Voor niet van niks ook op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament allemaal aangehaald. En nou even terug naar die eerste gedachte. Er staat ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs. Hij wordt eerst genoemd overste leidsman. Als je een beetje gewend bent de Bijbel te lezen, dan heb je ook gemerkt dat de term overste leidsman ook alleen maar hier in Hebreeën voorkomt. En je proeft aan de term bovendien, denk ik, dat er iets mee is. Want het lijkt zo zonder meer nogal dubbel. Overste leidsman. Ja, is een leidsman dan geen overste of is een overste geen leidsman? Dus je proeft meteen dat er wat mee is. En wat er mee is, is makkelijk genoeg. Er staat maar één Grieks woord. En dat Griekse woord heeft gewoon de betekenis van de voorste, de eerste, archegos, de eerste. Weliswaar, meestal met de strekking van hij is de eerste en de volgende nog een paar. Maar dat is in het Nederlands ook zo. Dat heeft met Grieks niks te maken hoor. Dat is gewoon in het Nederlands ook zo. Maar betekent feitelijk gewoon de eerste. Hij is namelijk de eerste. En daarna komt die andere term, voleinder. En de term voleinder betekent gewoon dat hij het einde bereikt heeft. En waar einde nou eenmaal het doel is, betekent het dus dat hij het doel bereikt heeft. Het doel van wat? Ja, van zijn loopbaan. En terwijl wij onze loopbaan lopen, zien wij op hem die het doel bereikt heeft. Maar wat is het doel van die loopbaan dan? Ja, niet de eindstreep. Die bereik je toch wel. Hè? Want die loopbaan die houdt op. Nou ja, dan weet u wel wanneer die ophoudt. Ik bedoel, die loopbaan houdt vanzelf een keer op. Dat is makkelijk genoeg. Net als bij Abel, zal ik maar zeggen. Hij was ineens weg. En dat is één Henoch, die was ook ineens weg. Ging wel wat anders, maar... dat is nauwelijks als een doel aan te merken. Het doel van het lopen van de loopbaan is niet dat men over de eindstreep komt. Het doel van het lopen van de loopbaan is dat men een prijs ontvangt. Ik zeg het met dit woord, omdat het zo ook in de Bijbel staat. En ieder die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Korinthebrieven. Opdat gij een onverwelkelijke kroon mocht ontvangen. En ieder die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Deze dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke. Waarom lopen wij dus de loopbaan en strijden wij? We doen het om een prijs, namelijk... Toch? Namelijk een onverderfelijke kroon. Dat is waar het over gaat. Dit is het doel van het lopen van de loopbaan. En wij worden geacht dat te weten, want waarom zou je een loopbaan lopen, überhaupt? Zeker een die door een ander ons voorgesteld is. Als het geen consequenties heeft. Als er geen beloning voor is. Is dat dwaas? Daarmee komen we bij... Ja, ik aarzel altijd om erop in te gaan, maar toch maar even dan. Hè. Daarmee komen we bij de essentiële vragen des levens. U weet wel, de vragen des levens. Waar al die dikke boeken over geschreven zijn. Vragen, die hebben jullie allemaal gelezen, maar daar begrijp je dan nog niks van. Er komt nooit een antwoord. Ik heb trouwens iemand die zegt, ik wist ooit al de antwoorden, maar daarna hebben ze de vragen veranderd. Dus, nou goed. Laten we zitten. De vragen des levens. Vragen des levens. De vraag des levens is misschien die van de eerste. Is misschien die van waarom zijn we hier? Niet waardoor, maar waartoe dus. Hè? Niet waar komen wij vandaan, dat leg ik straks wel in de afloop. Maar waar moet het naartoe? Wat is het nut van ons bestaan? Dus niet zo'n domme vraag. De Bijbel zegt gewoon niks. Maar dat is geen populair Bijbelboek, hè, prediker. Maar die zegt er gewoon niks. Heeft geen doel. En de andere vraag, want daar maakt men zich drukker over, omdat het leven voor sommigen toch redelijk aangenaam is, hebben we een andere moeilijke vraag. Waartoe al het lijden in de wereld? Het probleem van het lijden. Vast wel de titel van een hele reeks van boeken. Het probleem van het lijden. De vraag van het lijden. Het lijden van... deze wereld. En ik bedoel niet het lijden van de tegenwoordige eeuw uit Romeinen 8. Ik bedoel gewoon het lijden in het algemeen. Van de oude schepping. Van de natuurlijke wereld. De oude natuur. Waarin alles lijdt. Waarin alles moord en doodslag is bovendien. Want die prachtige natuur. Weet u wel. Die de mens geacht wordt te verzieken. Heel die natuur is helemaal niks anders dan moord en doodslag. Dat weet u toch, hè? Nou goed. Zullen we het ook niet verder over hebben. Waarom het lijden van de tegenwoordige wereld? Wel, er is maar één antwoord op. Het heeft of helemaal geen zin... of het is opdat uit deze oude wereld... een nieuwe tevoorschijn zou komen. En het lijden in de tegenwoordige wereld... is de typologische uitdrukking... het is niet echt nodig... maar het is de typologische uitdrukking van... in welke positie, dat is het juiste woord, de wereld zich bevindt. Namelijk, bevindt zich in positie. He? En zoals de wereld eruit ziet, wel, dat is een positiekleed, zullen we maar zeggen. Dat begrijpt u toch? De wereld is zwanger. Van een nieuwe schepping, zegt de Bijbel uitgebreid. Dat is ook Romeinen 8 trouwens. De wereld is in blijde verwachting. Het mag dan blijde verwachting zijn, het blijkt lijden te zijn. Met een lange ei, wel te verstaan. En dat is niet lijden met een korte ei. Gewoonlijk. Wilders onderworpen aan de gang van zaken, zal ik maar zeggen, aan de natuurwet enzovoort. En dus is er lijden, maar het lijden van deze tegenwoordige wereld is, wordt beschouwd als het lijden van de zwangerschap en het lijden van de bevalling. En er moet een nieuwe wereld uit voortkomen, dat is het verhaal. Iets anders is er niet. En wij weten dus dat ook daaruit dat dat gebeuren zal. En het is ook wat de schrift ons daarover leert. En de zin ervan is dus gelegen in de uiteindelijke vervulling daarvan. En daarom heet blijde verwachting, blijde verwachting. Hoewel er niks blij aan is om 9 maanden te braken en augurken te eten. Dan laat ik het netjes zeggen. Ik durf daar niet zo goed over te praten, maar u begrijpt toch waar ik het nu over heb? Nou, datzelfde beginsel wat op heel de... Ja, doe dat straks maar. Datzelfde beginsel wat op heel de wereld als zodanig van toepassing is, datzelfde beginsel is van toepassing heel uitdrukkelijk ook op de individuele gelovigen. Niet alleen de wereld, maar ook wij zelf, zegt Paulus in Romeinen 8, zuchten in onszelf enzovoort, verwachtende, et cetera. Ja, verwachtende zoonstelling en dus heerlijkheid, dat staat er ook bij. Heerlijkheid die zou geopenbaard worden. U kent het vers natuurlijk al lang uit het hoofd. Kijk, waar het om gaat, is dat voor zover wij een loopbaan lopen, en zeker een die ons nog door een ander is voorgesteld, voor zover wij een loopbaan lopen die ons is voorgesteld, doen we dat niet om de eindstreep te behalen, dat heeft geen enkele zin, doen we dat om de prijs te ontvangen. Om daarvoor beloond te worden. En dat is het hele verhaal. En ja, moet ik nou zeggen hoe vaak dat in de Bijbel staat? Dat kan ik niet eens. Want dat gaat over niks anders. Samenvattend zei Petrus, God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Hoop waarop dan? Hoop op heerlijkheid. Hoeveel schriftplaatsen wilde u hebben? Honderden, vermoedelijk, minstens. Inclusief al die teksten die ik in de tijd besproken heb in verband met het onderwerp van de zogeheten opname van de gemeente. Horen er allemaal bij. Verwachting van heerlijkheid, vergelding des loons enzovoorts. Verandering van ons lichaam. Al dat soort dingen, maar het heeft rechtstreeks van doen met loon naar werken. Dat wil zeggen loon op de werken des geloofs. Loon van de goede werken welke God voorbereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Want daartoe zijn wij immers zijn maaksel. Efeze 2 vers 11 of 10 of daar in de buurt. Dat is toch een algemeen gegeven. Er is ook niks verkeerds mee. Waarom doen we het? Om er beter van te worden. Zeker. Is dat verkeerd? Ja, er is een tijd geweest dat dat niet mocht. Maar ik dacht dat dat langzamerhand achterhaal. Dat mocht niet van Jeden UTB. Maar vooruit. Maar langzamerhand mag dat toch weer, dacht ik. Hè? Het is toch een gewone Bijbels gegeven. Om er beter van te worden. En toen we tot geloof kwamen in de Heer Jezus, was toch ook op dat wij van hem zegeningen zouden ontvangen, eeuwig leven zouden ontvangen, hoe het maar heten mag. Het was misschien ook een liefde voor de Heer die voor ons leed en stierf, dat kan zijn, maar het was zeker toch ook om er beter van te worden. Er was niks mee mis hoor. En waarom denkt u dat God uit die oude wereld eigenlijk een nieuwe maakt? En dus waarom deze wereld gedurende pakweg minstens 7000 jaar zwanger is? Waarom doet hij dat? Waarom doet God zelf dat? Toch om er beter van te worden? Of als u een betere term weet, mag dat ook. Maar schiet er zich al niks te binnen. Toch, tot zijn heerlijkheid, tot zijn glorie, tot zijn rijkdom, of hoe het maar heten mag. En daarom deze hele heilsgeschiedenis, daarom het lijden van deze tegenwoordige wereld, daarom de loopbaan van de Heer Jezus zelf, waarbij hij het kruis heeft ge- en verdragen. Toch? En u en ik weten zelfs dat als er staat dat dit kruis heeft verdragen, dat het niet betekent dat hij gedurende enige tientallen meters met een stuk hout heeft lopen sjouwen. Met alle respect en eerbied gesproken, want zo bedoel ik het ook. Maar dat betekent het niet maar. En zo moeilijk is dat ook weer niet. Toch. Waar het om gaat is dat de hele term uitdrukking geeft aan het lijden in deze tegenwoordige wereld. En niet maar op een paar, enkele tientallen meters of een uur wellicht. Maar het slaat op heel zijn leven. Daar gaat het om. Het is een leven van vernederingen, van lijden enzovoorts. Nou goed, meer wil ik hem nu liever niet over zeggen. Maar hij heeft het kruis verdragen, heeft de schande die het met zich meebracht, inderdaad, ook niet gerekend. En dus veracht enzovoorts. Kortom, hij heeft dat gedaan om het loon, hoe zeg je het anders in het Nederlands, om het loon wat hij zou ontvangen. En dat is natuurlijk wat hier ook staat in dit vers. We gaan weer terug naar het begin. Ziende op de overste leidsman, de eerste betekent dat. En dan voleinder, dat wil zeggen hij heeft de loopbaan gelopen en het doel van de loopbaan bereikt. Is hij dan de eerste die de loopbaan heeft gelopen en het doel bereikt? En Abel en Henoch en Abraham en Sarah en Isaac en Jacob en Jozef en Mozes en Gideon, Barak, Jefta, Simson, David. En die dan? Die leefden toch allemaal veel eerder. En die hebben toch die loopbaan gelopen? Wordt die toch als voorbeeld gesteld? Hebben die dan het doel niet bereikt? En dan is het antwoord, ze hebben de eindstreep bereikt. Dan was het maar omdat ze zijn overleden, op Elia na dan. Maar goed, daar ga ik verder niet in, en Mozes na, maar vooruit, dat is een ingewikkeld verhaal, vertel ik nou niet. Maar ze hebben in het algemeen de eindstreep bereikt, ze zijn overleden, ze hebben loopbaan gelopen enzovoorts. Maar ze hebben het doel nog niet bereikt. En dat stond in het allerlaatste vers van hoofdstuk 11. Hier net voor. Want daar staat in vers 39, en deze allen hebben door het geloof getuigenis gehad. Dat wil zeggen, het is van hen getuigd dat ze gelovigen zijn, hè? We kennen hen als gelovigen. Deze allen hebben de belofte niet verkregen. En nog verder terug, vers 13 van hoofdstuk 10, deze allen zijn in het geloof gestorven, ze hebben dus de eindstreep behaald. De beloften niet verkregen hebbende. Zie? En begrijp je, kijk, dat is nou weer leuk. Je moet natuurlijk van goede wil zijn om het te begrijpen. Want natuurlijk zijn er aan hem beloften gedaan. In die zin hebben ze ze verkregen. Maar het betekent uiteraard, dat blijkt uit het verband, dat aan hem wel beloften gedaan zijn, maar dat die beloften aan hen tot op heden nog nooit vervuld zijn geworden. Toch? Nou goed, deze allen hebben door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen, nog niet namelijk, want wat was hen beloofd, dan gaan we weer, wat was er beloofd, in oud testamentische tijd, wat was er beloofd, nieuwe schepping, eeuwig leven, toch, een nieuw verbond, de Messias. De koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek, de Heilige Geest, opstanding uit de dood, een nieuw Jeruzalem, noem nog eens wat. Weet je veel. Maar je kan het ook samenvatten en zeggen, de belofte, enkelvoud. Want het is er maar één. Alles bij elkaar. De nieuwe schepping namelijk. In Christus. Nou goed, dat hebben zij niet verkregen, staat hè? Tot op heden. Want zij zijn nog niet opgewekt uit de dood en ze zijn ook niet verheerlijkt. Omdat, volgende vers, alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Dat wil zeggen, wij zouden eerst volmaakt worden en dan zij pas. De bekende omkering. Ismaël, Isaac en Esau en Jacob enzovoorts. Ze moeten wachten. Want Jezus van Nazareth, ik zeg het met opzet zo, voor alle duidelijkheid. Jezus van Nazareth, hij zou de eerste zijn die het doel zou bereiken en een nieuwe schepping zou binnengaan. Toch? Nou, je kunt ook zeggen, hij zou die nieuwe schepping zijn, van mijn part, maar in ieder geval, hij zou de eersteling, laat ik mijn Bijbelse term zeggen dan, hij zou zijn de eersteling van een nieuwe schepping. Hij zou in alles de eerste zijn. Hij zou in allen de eerste zijn, enzovoorts. Toch? En dus was het wachten op de Messias eerder, zouden al die oud-testamentische gelovigen niet volmaakt worden en zouden de beloften niet krijgen. Vandaar dat Petrus na de opstanding van Christus zegt: God vervult nu zijn beloften. Want nu is hij daar. En wie was dus de eerste die het einde bereikt heeft? Niet de eindstreep, maar het einddoel. Juist. Nou, dat is wat er staat. Want overste leidsman en voleinder wil gewoon zeggen, hij is de eerste die het einddoel bereikt heeft. Van wat? Des geloofs, staat er. Van het geloof. En als dat te abstract is, dan komt de grotere uitdrukking. De loopbaan des geloofs. Een leven uit geloof. En hij is de eerste die het doel van leven uit geloof bereikt heeft. En er staat er ook achter, hij heeft gezeten aan de rechterhand Gods, is uitermate verhoogd geworden. Opgestaan en de eersteling geworden van een nieuwe schepping. En nou is de vraag, waarom heeft hij zijn loopbaan gelopen? Wel uiteraard opdat dat doel zou bereikt worden. Om de vreugde dus die hem voorgesteld was. En wat ik direct in de inleiding zij sloeg op het voorzetsel, er staat voor de vreugde die hem voorgesteld was. Zo heeft iemand uitgerekend met de woordenboek in de hand, er staat anti. En anti betekent in plaats van. En dus moet je vertalen met in plaats van. En dus leest men dat hij in plaats van de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen. Zo van, hij had vreugde in de hemel voor zich, maar dat heeft hij opgegeven. En in plaats daarvan is hij mens geworden. Nou kan het wel zijn dat het zo was, maar dan zeg ik, kan wel lezen, maar dat staat hier niet. Hier niet. Want anti betekent, dat kun je vertalen met in plaats van, je kunt het vertalen met voor, ook met tegen trouwens, hangt er maar vanaf. Ook met op, dat gebeurt nog alles in de Bijbel, enzovoort. Want de gedachte is het een in plaats van het ander. En wat er in plaats van het andere komt hier, dat lijkt me duidelijk genoeg. Men zou namelijk de loopbaan lopen om prijs uiteraard. Daar ging het vorige hoofdstuk over en het hoofdstuk daarvoor. En daar gaat het in het Oude Testament al over. Zeker in verband niet alleen met de Oud-Testamentische gelovigen, maar zeker ook in verband met de Heer Jezus. Om wat hem beloofd was. Waarom zou iemand zich laten vernederen? Om het eindresultaat uiteraard, om die uiterste verhoging die daar het gevolg van zou zijn, namelijk een nieuwe schepping. Om loon, een loon wat ook tevoren overigens was overeengekomen, afgesproken, of zullen we gewoon zeggen beloofd. Want dat is waar het om gaat en daarom ook kunnen wij onze loopbaan lopen ziende op hem, want waar wij zien op hem, zien wij hem aan de rechterhand Gods. En dat is het resultaat van zijn loopbaan. Dat zijn velen vergeten. We denken, natuurlijk hoort hij in de hemel thuis. Ja, dat kan er wel zijn. Maar het gaat om Jezus, de mens die de plaats heeft aan de rechterhand Gods. Dat is niet meer zo vanzelf. Daar is een goede reden voor. Het is gebaseerd op dit feit dat hij deze loopbaan die hem was voorgesteld, dat hij die inderdaad met leidzaamheid gelopen heeft en het kruis heeft gedragen en de schande veracht enzovoort. En dan de volgende vraag, leefde de Heer dan uit geloof? En het antwoord is ja, wis en waarachtig wel. Ik heb een hele reeks bijbelcommentaren nagekeken, op zoek geweest naar of erin gesproken wordt over het geloof van Jezus Christus. Komt nergens voor. Ik ben het niet tegengekomen. Helaas. Wat ik nog wel tegenkwam was het synoniem. Namelijk de gehoorzaamheid van Christus. In zijn aardse omwandeling. Die ziet men dan nog net wel. De gehoorzaamheid. Maar vergis je niet. De Bijbel spreekt uitgebreid over het geloof van de Heer Jezus. Net zo goed met gebruikmaking van die term. Maakt niet zoveel uit, het is gewoon hetzelfde. Maar de gedachte is dat zijn leven uit geloof en in gehoorzaamheid aan degene die hem in dienst genomen had, om zo te zeggen, dat hij als gevolg daarvan uitermate verhoogd is geworden en gezet is aan de rechterhand Gods. Daar gaat het om, het is de meest elementaire waarde die er bestaat. En het is het voorbeeld van wat met heel de hele schepping zal gebeuren. Het is een voorbeeld van wat u en mij zal gebeuren. Het gaat om het loon. En als het daar niet om gaat, gaat het nergens om. Dan heeft het geen zin. Dan is alles ijdelheid. Omnia vanitas. U weet wel, om me aan te geven hoe bekend de uitspraak in het algemeen, in filosofische kring en theologische kring eigenlijk ook is, dan heeft het hele bestaan geen zin. Waarom zouden we de Heer dienen? Er zijn er genoeg die toegeven dat ze dit niet geloven en die dit dus ook hier in dit vers wegredeneren. Daar red je het niet mee, want dan moet je dat nog veel meer schriftgedeelten, zoals hele bijbelboeken, wegredeneren. Maar ze redeneren het weg, zeggen, nee, het doet er ook verder niet toe. Wij zijn immers kinderen Gods, uit de rijkdom van Gods genade, inmiddels. We zijn wedergeboren, eens en voor altijd, toch? We gaan niet alleen naar de hemel, we zijn immers al in de hemel. Nou, zo wat. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Klaar, dus nou kan ik verder doen wat ik wil. En mijn eigen leven leiden is dan een conclusie. Op een of andere vreemde manier. Maar zo steekt het niet in elkaar. Want het einddoel is bovendien niet behouden worden en in de hemel komen. Dat is wel de meet. Maar dat is de meet waar de loopbaan begint. Niet waar hij eindigt. Hebben die nog? Dat is waar hij begint. Wedergeboren worden, kind van God worden. Genade ontvangen, vergeving van zonde, eeuwig leven, wat er maar wezen mag. Daarna begint pas de loopbaan. Daarna wordt ons die loopbaan voorgesteld. En zouden we die lopen? Dan begint het pas. En die verantwoordelijkheid hebben wij. En de vraag is, maar waarom zouden we dat doen? Als we kinderen God zijn, is een eenvoudige. Om te delen ook in de heerlijkheid van Christus. Om met hem tot zonen gesteld te worden. En het enige wat je dan nog kunt zeggen, maar dat zegt nooit iemand, maar velen denken dat kennelijk, hoeft voor mij niet. Ik ben al tevreden, ik ben maar een eenvoudig kind van God. Een eenvoudig kind van God. Ik vind het wel genoeg dat ik straks in de hemel kom. Ja, dat u wel misschien, maar God had iets anders met u voor. He? Heeft u tevoren verordineerd tot zoonstelling enzovoorts. Dat is waar het over gaat. En daar gaan al die nieuwtestamentische brieven over. Allemaal geschreven aan gelovige mensen. Mensen die al lang wedergeboren zijn. Anderen gaat het sowieso niks aan wat er in die brieven staat. Toch? En waar het daarbij om gaat, is wij zouden navolgers zijn van Christus. En dus met precies dezelfde levensinstelling door het leven gaan. Met precies dezelfde hoop en verwachting. Verwachting op loon. Toen heb ik het eens nagevraagd aan de Heer zelf, hoe hij dat zag, zijn eigen aardse loopbaan. En ik durf het nauwelijks aan te houden, het is maar kort geleden dat wij het hier besproken hebben. Dat was Johannes 17. Want daar is de Heer Jezus bijna over de eindstreep. Het is weliswaar een erg hoge drempel, die eindstreep, maar niettemin, daar was hij zo ongeveer. In de nacht dat hij verraden werd, weet u wel. Bad hij tot degene die hem gezonden had en in wiens dienst hij was. De knecht des Heren, zoals Jesaja hem noemt. En hij zegt in vers 4 van Johannes 17. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Dat was kennelijk de opdracht dan, dat hij dat zou doen. Het is wat algemeen gezegd, maar nauwkeuriger hoeft het hier niet. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd, weet u nog, voleindigd, loopbaan van het geloof. Ik heb voleindigd het werk, de loopbaan. Het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Dat is toch hetzelfde als ik heb gelopen de loopbaan die gij mij voorgesteld hebt. Is toch precies hetzelfde? Niet, ik heb een werk gedaan. Ik heb gedaan het werk wat gij mij gegeven hebt om te doen. Opdracht uitgevoerd. En dan, en nu. En als ik nu zeg, weet u wat ik daarna ga zeggen? Hè? Het betekent, na al het voorafgaande, tot op heden, in het zicht van het voorafgaande, of overwegende, zou de rechter dan zeggen, En nu, op grond van het voorgaande, verheerlijk mij gij, Vader, bij uzelve, enzovoorts. Hier staat toch niet dat hij zegt, gij Vader, ik heb het werk gedaan en ik hoop dat er voor mij ook nog wat aan zit. Of zo. Hij zegt toch gewoon waar het op staat. Ik heb het gedaan, gij Vader, geef mij die heerlijkheid. Kennelijk de heerlijkheid die hem beloofd was. Nou ja, en dat staat precies in Hebreeën 12, vers 2 dus. De vreugde die hem voorgesteld was. En daarna wijs ik erop dat hij niet zegt, en nu verheerlijk mij bij uzelf. Dat was ook voldoende geweest. En ook niet, en nu verheerlijk mij, Vader. Dat was ook voldoende geweest. Maar nu verheerlijk mij, gij, Vader. Waarom zoveel nadruk op Vader? Waarom noemt hij degene in wiens dienst hij stond en wiens opdracht hij had uitgevoerd, Vader? Met zoveel nadruk. Nou, omdat de heerlijkheid die hij zal ontvangen is die van het zoonschap. Hij zal worden aangesteld tot zoon en daar maakt hij aanspraak op hier. Gij, Vader, geef mij mijn eerstgeboortezegen. Zei Jacob tot Isaac, om maar eens wat te noemen. Dat is wat het is. Hij meldt zich om tot eerstgeborene gesteld te worden. En dus verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Verder ga ik er nou niet op in, dat hebben we bij andere gelegenheid gedaan. En dat dat inderdaad gaat om het afgesproken loon, tevoren geregeld, blijkt ook uit de woorden van de Heer Jezus via de psalmist. Nee, niet via de psalmist dit keer, maar via de profeet in Jesaja 49, geloof ik. Waar via de profeet de Heer Jezus zelf spreekt, zoals dikwijls gebruikelijk. En waar hij zegt in vers 3, hij, namelijk God, heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht, Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. Maar het is niet het volk Israël, het is de koning van Israël, die met de naam van Israël wordt aangeduid. Niks moeilijks aan, maar vooruit. Gij zijt mijn knecht, mijn slaaf dus. Niet mijn zoon, maar mijn personeel. Gij zijt mijn knecht, door welke ik verheerlijkt zal worden. En uit de hoofdletters van de woorden mijn knecht mogen blijken dat de Statenvertalers dit dus precies zo zagen als ik het nu zeg. Anders had het wel met kleine letters geschreven. Het gaat dus over Christus. Gij zijt mijn knecht, Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. En dan vers 4. Doch ik, en nog steeds is de Heer Jezus aan het woord. Doch ik zeide, ik heb te vergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. En hij zegt dus, ja, ik heb wel gewerkt, maar het was al ijdelheid en kwelling des geestes. En najagen van wind. Het diende tot niks, omnia vanitas. Ben ik weer aan het eind van mijn Latijn. Maar waaruit. Ik heb mijn kracht onnuttelijk, eindelijk toe. Ik heb wel gewerkt, maar het heeft tot niks geleid. In populair Nederlands, ik heb wel een muurtje gemetseld, maar stortte daarna in. Helaas. De constructie hield niet. Schuld van de metselaar? Nou, niet noodzakelijk. Die moest gewoon die stenen aan elkaar voegen. Toch? Kan ook de schuld zijn van de architect. Van de ontwerper. Stonden we helemaal zo op de tekening, dus het moest zo gebeuren. Het ligt niet aan de metselaar en niet aan de aannemer, het ligt aan iemand anders. Maar het punt is dat de aannemer dan wel de metselaar er wel op rekent dat omdat hij zijn werk gedaan heeft, dat hij ervoor betaald wordt. Toch? Simpel. Het staat hier ook. Ik zei, ik heb te vergeefs gearbeid, ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Maar gewis, zeker wel, mijn recht is bij de Heere. Hij gaat zijn recht halen. Mijn recht is bij de Heere. En waaruit dat recht bestaat dan, waar hij dan recht op heeft, staat er gewoon achter. Namelijk, mijn werkloon is bij mijn God. Hij heeft de opdracht uitgevoerd heeft wel niet tot resultaat geleid, maar de opdracht is uitgevoerd. En dan staat er, vers 5. En nu zegt de Heere, die mij zich van de buik af, van moeders buik af, tot knecht geformeerd heeft. Tot knecht geformeerd. Wie werd er geformeerd toen de Heer Jezus geboren werd? Een zoon? Nee, een kind. Een kind is ons geboren, niet een zoon. Een kind is ons geboren. En zolang de erfgenaam een kind is, verschilt hij niet van een knecht. Een knechtje dus wordt er geboren. Hoe vaak dat in het Oude Testament staat, dat zoekt u maar eens uit. He? Knechtje. Goed, die zich van moedersbuik of tot knecht geformeerd heeft. Die, God heeft gezegd, of de Heer heeft gezegd, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zal. Maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Of Israël heeft zich niet willen laten verzamelen. Maar wat ervoor gebeuren moest om Israël te verzamelen, dat heeft hij uitgevoerd. Hij heeft namelijk de weg gegaan, de loopbaan gelopen die hem voorgesteld was, en daarmee het nieuwe verbond tot stand gebracht. En de gedachte is dat op die grond Israël verzameld moet of zou kunnen worden. Onder het nieuwe verbond kan het terugkeren tot de Heer en zelfs naar het land. Zowel geestelijk als letterlijk dus. Maar het is niet gebeurd. En het resultaat van de eerste komst van Christus is inderdaad niet de verzameling van Jacob of Israël. De meest gangbare gedachte, daarna is er een heleboel over te zeggen. Maar het is niet gebeurd. Want daar gaat het maar om. Ze zijn gestruikeld enzovoorts. Verminderd of hoe het maar heet mag. Ze hebben zich gestoten, de steen des aanstoots. Maar de Heer Jezus heeft zijn werk gedaan. En dus zegt hij, mijn recht is bij de Heer, mijn werkloon is bij mijn God. En aan het eind van vers 5, nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heeren. En mijn God zal mijn sterkte zijn. En dat is gebeurd, want hij ontving heerlijkheid, kracht en sterkte van Gods wegen. En werd dus uitermate verhoogd en gezet aan de rechterhand Gods. Dat is waar het over gaat. Er staat nog veel meer in het hoofdstuk natuurlijk. Maar dat is nou het thema niet. Het gaat er maar om dat deze begrippen gewoon bij elkaar aansluiten. En dat er dus duidelijk sprake is van dat de Heer Jezus zijn werk gedaan heeft. Niet om het resultaat als zodanig, maar om zijn loon in de eerste plaats. Want dat is wat genoemd wordt. En zo hoort het ook, want een knecht die werkt voor de baas moet betaald worden uit de opbrengst van de arbeid. En zelfs uit de eerste opbrengst van het werk, uiteraard. Dat begrijp je toch hopelijk, hoe dat zit? Het eerste deel van de eerste winst, zal ik maar zeggen, die het resultaat is van het werk van de knecht of zo, van die eerste winst, moet in de eerste plaats het loon van die knecht betaald worden. Daar gaat het maar om. Nou, dat is waar het over gaat. Laat ik het anders zeggen. Dat betekent dus, de eerste vrucht van de arbeid is bestemd voor de arbeider. Dus zijn persoonlijke loon, logischerwijze. En in de Bijbel is de arbeid bijvoorbeeld het land bewerken. Ik ben een man die het land bewerkt, zei de Heer Jezus bij de mond van een andere profeet, namelijk Zacharia 13. Ik ben een man die het land bouwt, een landbouwer. Namelijk ploegen en wat het allemaal wezen mag, en zaaien en misschien nat houden en al dat soort dingen meer. Dat wordt allemaal genoemd, overigens, in de Bijbel. En dan tegen de tijd dat de oogst zo langzamerhand aanbreekt. Nou, je weet toch goed met de oogst staat in de Bijbel. Als het over oogst gaat, namelijk over een voleinding der eeuw, het aanbreken van de toekomende eeuw. De eerste rijpe aren worden rond Pasen verzameld en bewogen door de priester voor het aangezicht des Heeren. Dat is een beeld van Christus zelf, zijn opstanding namelijk. Hij is de eerste vrucht van de oogst zelf, oogst persoonlijk. Maar in het verhaal wat we nu vertellen, laten we dat vervolgens buiten beschouwing. Maar hij is dat ook, hè. En vervolgens, als dan 7 weken later of 50 dagen later het Pinksteren inmiddels is geworden, dan is de oogst rijp, officieel. En het eerste deel daarvan wordt gemaaid en verwerkt tot 2 eerstelingenbroden... die op gelijke wijze bewogen worden in de handen van de priester voor het aangezicht des Heeren. En dat is een beeld van de gemeente. En daarna, sanderendaags, begint de oogst. En zo staat het ook in 1 Korinthe 15. De eersteling Christus, daarna die van Christus zijn bij zijn komst en daarna het einde, namelijk de voltooiing van de oogst. Het volgende, in dit geval in verband met opstanding, maar het is precies hetzelfde. Maar de gedachte is dat de eerste vruchten van de oogst bestemd zijn voor degene die op het land gewerkt heeft. Voor de arbeider dus. Dat klopt ook, want in het Oude Testament staat sowieso dat de eerste vrucht van alles, de eerstelingen van alles, van uw mensen, van uw veeën, van uw oogst, de eerste vruchten is altijd bestemd voor de Heer. Als loon namelijk. En zo is het met ons als gemeente ook. Want het is waar, broeder, wij zijn het erfdeel des Heren. Nee, ik wil het anders zeggen. Het is waar, broeder, wij hebben een erfdeel, of we krijgen een erfdeel van de Heer. Maar net zo goed is waar, het staat in hetzelfde schriftgedeelte bovendien ook in Efeze 1. Wij zijn het erfdeel des Heren. In hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, staat de vertaling. Daarna heeft men het niet meer begrepen en heeft men het wegvertaald. Staat er ineens ontvangen hebben. Nee, in hem in welke wij een erfdeel geworden zijn. Wij zijn namelijk zijn erfdeel, zijn loon. En dat is waarna verwezen wordt hier door de Heer zelf feitelijk in Jesaja 49. Mijn loon is bij mijn God. En klopt precies, want voor zover het loon bestaat uit heerlijkheid, de gemeente is ter verheerlijking van Christus. Wij zijn zijn vervulling en zijn verheerlijking. En dus zijn loon. En als over de wederkomst van Christus gesproken wordt in een paar hoofdstukken verder, Jesaja, wat is het, 62, dan staat het er ook gewoon zo, hè. Jesaja 62, vers 1, vers 11. Zeg tot de dochter van Sion, zie uw heil, in de praktijk de heiland dan, maar vooruit. Zie uw heil, komt, zie zijn loon is met hem. En niet meteen verkeerd lezen en zeggen, en mijn loon is met hem, of ons loon is met hem. Nee, hij komt en zijn loon is met hem. En nog een keer, en zijn arbeidsloon, niet het onze, zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Dat hij komt ook om ons te belonen, dat staat ook in de Bijbel, maar niet hier. Dat is een heel andere gedachte. Hier gaat het over zijn loon. Zeker na het lezen van Jesaja 49, zouden we de gedachte in Jesaja 62 nog steeds vast hebben. Namelijk, hij komt en met zijn loon, hij komt namelijk met zijn gemeente. Dat bovendien zijn loon bestaat uit één volk, mogen blijken uit het direct volgende vers. Zijn loon is met hem, zijn arbeidsloon is volgens zijn aangezicht en zij zullen hen noemen het heilige volk, de verlosten des Heren, enzovoort. Er wordt over Israël en de gemeente gesproken. Maar goed, daar ga ik nou verder niet op in. Maar wij zijn dat loon des Heren onder andere. Maar in het algemeen, het loon van de Heer bestaat uit de heerlijkheid die hij zou ontvangen. En terwille van die heerlijkheid, omwille van de heerlijkheid, heeft hij inderdaad die loopbaan gelopen. Het woordje anti, vertaald met voor, de vreugde die hem voorgesteld was. Hetzelfde woord komt in diezelfde betekenis, in ditzelfde hoofdstuk zelfs nog voor. Maar daar ga ik nou maar niet meer op in. Als je het uit vers 12 wegredeneert, moet je het verderop in het hoofdstuk ook wegredeneren. En dat is nog veel moeilijker. Dus laat maar zitten, ik hoef er verder niet op in te gaan. Ik denk dat de Bijbelse gedachte duidelijk genoeg is. De zin van alles hier, zowel voor de wereld als zodanig, als voor ons als gelovigen, en in bijzonder voor de Heer Jezus zelf, van zijn leven op aarde, de zin daarvan is de heerlijkheid die zou geopenbaard worden. Dat is waar het altijd om gaat. De essentie van het woord Gods is dat God per definitie degene is niet alleen die spreekt, maar dat hij spreekt over de toekomende dingen. Dat staat ook in Jesaja trouwens. God is die God die al de dingen tevoren aankondigt. Die de toekomst kent en ook zelfs bepaalt voor een deel. En dus ons ook wat belooft. God is die God van Abraham, Isaac en Jacob. Wat had God dan met Abraham, Isaac en Jacob? Dat hij zich noemt de God van Abraham, Isaac en Jacob. En niet de God van Mozes. gelukkig. Hè? Wat had hij met die drie? Wel, aan hen werd de belofte zo uitdrukkelijk zwart op wit gesteld en door de generaties heen bevestigd. Belofte. Waar zou het leven? Enzovoorts. Die God heeft beloften gedaan en dat is waar het om gaat. Vandaar dat een gelovige per definitie hoop heeft. Hebben we die nog? En daarom heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Dat is waar het allemaal om gaat. God heeft ons beloften gedaan. En dat maakt de dingen de moeite waard. Vandaar dat het de moeite waard is om met leidzaamheid aan deze strijd mee te doen, dan wel deze loopbaan te lopen enzovoort. Omdat wij weten dat het lijden van de tegenwoordige wereld of eeuw niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dat is niet alleen voor ons het argument, dat is voor de Heer zelf het argument. Dat is zelfs voor God als zodanig het argument. Voor de Godheid had ik eigenlijk willen zeggen, zo abstract en zo hoog mogelijk. Daar gaat het allemaal om. Daarom getroostte zich al deze moeite. Inderdaad, om die betere wereld tot stand te brengen. Maar begrijp je me goed, dat is een nieuwe schepping en niet een gemodificeerde uitgave van de oude. Maar een nieuwe generatie, om zo te zeggen. Voortgekomen uit de oude. En dat schijnt nou eenmaal niet anders te kunnen dan via deze weg door lijden. Hoef ik ook niet uit te leggen, de Bijbel is er duidelijk genoeg over. Dat moet kennelijk zo, dus daar houden we het maar op. En als het voor iemand gold, was het de Heer Jezus. Hij was de eerste die het einddoel van deze loopbaan des geloofs bereikt heeft. En dat is de betekenis van overste leidsman en voleinder des geloofs. Het is één term. Dus de eerste die het einddoel bereikt heeft en is gezeten aan de rechterhand Gods. En daarmee is hij ons grote voorbeeld. En daarnaast vinden we illustraties van het geheel natuurlijk in bijvoorbeeld Romeinen 5, waar de Heer Jezus gezien wordt als het hoofd van een nieuwe mensheid. De mensheid van een nieuwe schepping. U weet wel, Adam aan het hoofd van de oude mensheid denken en de Heer Jezus aan het hoofd van de nieuwe mensheid. Dat is de eersteling. En ons grote voorbeeld. En wij zijn navolgers van hem. En wij hoeven niet lekker gemaakt te worden met toekomende heerlijkheid die ons beloofd is. Zo van, dat had de Heer Jezus niet nodig. Ja, waarom denk je anders dat hij zoiets doet? Want inderdaad, doel van het leven is niet lijden. Doel van de schepping is niet lijden. Doel van dienstbaarheid enzovoorts. Dat is niet het doel van het leven als zodanig. Echt niet. Doel is heerlijkheid. Daarna zouden wij ons ook inderdaad uitstrekken. Wij moeten verlost worden uit die Tranendal heet zoiets, zuster. Ja. Uit deze wereld enzovoort. Dat is de hele gedachte. Er is niks verkeerds mee dat we dat zoeken. Maar als we denken dat we het zelf moeten bewerkstelligen, dan is het misverstand. Maar de Bijbelse gedachte is, wij zouden ons vernederen onder de krachtige hand Gods en hij zou ons verhogen, want de weg naar heerlijkheid gaat per definitie nou eenmaal door lijden. En die weg is de Heer Jezus gegaan en daarmee heeft hij ons een voorbeeld gegeven. En zoals hij in hopen geleefd heeft hier op aarde, want de verwachting op de heerlijkheid die hem zou geopenbaard worden, zo doen wij dat ook. En dat hij zo leefde, wordt ook inderdaad bevestigd, want daarom spreekt de Heer zoveel, verhoudingsgewijs heel veel, niet over de situatie waarin hij op dat moment op aarde verkeerde, maar juist over de situatie waarin hij pas later terecht zou komen als gevolg van het lopen van deze loopbaan des geloofs. Men lezen het Johannes Evangelie. Niemand is opgevaren naar de hemel dan de. Hij was nog niet opgevaren naar de hemel. Hij zegt, ik ben het licht der wereld. Er was niks van te merken. Hij zei, ik ben het brood des levens. Hoezo dan? Toen? In die dagen? Hoezo? Dat was hij niet. Maar hij zei het wel, vooruitgrijpend op zijn opstanding. Hij zei, ik ben de goede herder. Dat was helemaal geen herder. Dat moest hij nog worden namelijk. Toch? Want de goede herder, dat is die herderkoning uit, want het is verwijzing in het Oude Testament. Uit, wat is het, Ezechiël 34, als ik het goed zeg, zo snel hoor. Gaat voor mij soms ook wat te snel, zuster, ja. Dan hebben we zelf beide hetzelfde probleem. Nou goed, maar die herderkoning uit het Oude Testament, hij zei, ik ben die goede herder. Maar hij was het nog niet. Want als hij zei, ik ben die herder, zei hij dus ook, ik ben die koning. Want dat staat er vlak naast in hetzelfde vers, dat was hij ook nog niet. In geen geval. Toen vroeg iemand een keer aan hem, zijt gij dan een koning? Toen zei hij, nou, dat zeg jij, maar ik heb het nooit gezegd. Heb je nog tot zover? Ik ben de deur der schapen, wie door mij ingaat. Men kon nog helemaal niet ingaan. Nicodemus, je moet wedergeboren worden. Maar Nicodemus kon nog niet eens wedergeboren worden. Want hij zelf, de Heer Jezus, zou als eerste wedergeboren worden. En pas daarna zou men hem kunnen volgen. Hij sprak constant over wat later tot stand zou komen. De fout die wij dikwijls maken is dat we dat terugprojecteren naar die dagen. En zeggen, dus was het zo, terwijl we onze ogen ervoor sluiten dat het echt niet zo was. Lees het maar na, het was niet zo. Hij zei, ik ben, maar het heeft de strekking van, ik zal dat zijn, vergis je niet. En dan in de toekomst, soms zei je dat er ook bij, dan in de toekomst, na deze, dan zult gij de waarheid verstaan. En de waarheid zal u vrijmaken. Na deze zult gij begrijpen. Ik heb nog veel meer u te zeggen, maar dat kan nou nog niet. Niettemin sprak hij er wel over. En daar hadden we nog. Hij zag op de heerlijkheid die hem voorgesteld was. En zo wordt heel dat gebed van de Heer Jezus over, voor zijn discipelen in Johannes 17. Was niet een gebed vanwege zijn discipelen, maar vanwege de gemeente enzovoorts. Dat greep allemaal vooruit op zijn opstanding. En dat zou dus onze leefregel ook zijn. En daarom wordt ons gezegd, wij zouden om prijs strijden. Wij zouden ons onthouden, wellicht in alles, 1 Korinthe 9 vers 25. Wij zouden dat doen, opdat wij een onverderfelijke kroon zouden ontvangen. Maar de Heer is de eerste die deze onverderfelijke kroon ontvangen heeft. Of we zouden ontvangen de kroon der rechtvaardigheid. Enzovoort, die de rechtvaardige rechter ons in die dag geven zal. Toch? Staat het toch? In 2 Timotheus 4. En zalig is de man die de verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen. De kroon op zijn leven. Op het eeuwige leven. Jacobus 1 vers 12 is dat. En als de overste herder verschenen zal zijn. Herder, dus. Als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid halen. 1 Petrus 5, vers 4. Daar is niks mee mis. Dat is waar het om gaat. En dan zegt de Heer, zijt getrouwd tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. En vervolgens zie je, kom haastelijk. Houd wat gij hebt. Opdat niemand uw kroon nemen. Je kunt hem dus nog verliezen ook. In die zin dat hij aan ieder van ons beloofd is. Zonder enige uitzondering, want we zijn al als kinderen gods tevoren verordineerd tot zo'n stelling. Maar inderdaad, wanneer wij die loopbaan niet lopen, helemaal niet. Ik ga er niet vanuit dat het op iemand van ons van toepassing is. Maar als iemand van ons die loopbaan überhaupt niet loopt, krijgt hij überhaupt geen kroon. Toch? Sowieso niet. Dat is dezelfde taal. Nou ja, laat maar zitten. Maar dat is het beginsel. Wij zouden altijd onder alle omstandigheden onze verwachting stellen op de Heer, op Gods belofte, op Hem in wie al de beloften Gods ja en amen zijn. Dat is de essentie van heel de Bijbelse boodschap. God heeft beloften gedaan en Hij zegt, je kunt er deel aan krijgen, maar de weg loopt via die beide strepen. Dat wil zeggen, eerst de startstreep, zal ik maar zeggen, tot geloof komen, wedergeboren worden enzovoort. En daarna het lopen van de loopbaan die ons voorgesteld is. En wanneer we dat doen, zullen wij het volle loon ontvangen. Dat staat weer op een andere plaats. Maar daarover hebben wij het misschien weer een andere keer. Zullen we de Heer danken? Ja, trouwe Heiland, wij danken u dat wij onze verwachting mogen stellen op u, in wie al Gods beloften ja en amen zijn. We danken u dat we u als voorbeeld mogen hebben, omdat u deze loopbaan gelopen hebt die de Vader u voorgesteld heeft. en weg van vernedering en van uiterste vernedering. Maar we danken u dat we u mogen kennen als degene die ook de voleinder van deze loopbaan des geloofs bent als eerste. En u mogen kennen als gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, op de troon. Dat we mogen kennen als degene die de wereld heeft overwonnen. En als degene die tot ons gezegd hebt, heb dan goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. We danken u dat ook wij mogen weten dat het lijden van de tegenwoordige wereld niet opweegt tegen de heerlijkheid die ook aan ons beloofd is. We danken u dan dat we mogen uitzien naar die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden bij de verlossing van ons lichaam en onze aanstelling tot zonen. We danken u, Vader, voor die geweldige rijkdom, dat wij die in duisternis waren en geen zicht hadden, geen hoop hadden, terwijl we in deze wereld waren, dat wij van u hoop ontvangen hebben. En dat u ons daarmee feitelijk ook verlost uit de tegenwoordige boze eeuw. Omdat wij niet zouden zien op hetgeen achter ligt of hetgeen nu is rondom ons, maar opdat wij onze hoop zouden stellen op die toekomst en die heerlijkheid die ook voor ons is weggelegd. Wij danken u dat u beloften gedaan hebt, ook betere beloftenissen van het nieuwe verbond. Wij danken u voor die roeping waarmee u ons geroepen hebt. En we danken u dat we in uw kracht ook kunnen wandelen, waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Wees u ons dan erbij, ook in de dagen die voor ons liggen, met uw kracht en met uw genade, om Christus wil. Amen.